In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power.
This is the day the Lord has made. Let us rejoice.
And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation.
When you put your trust in God, nothing can stop you.
Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power.
Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. Het is een beetje een gure novemberdag, maar dat hoort bij de tijd van het jaar. Maar ik hoop dat Hour of Power je hart zal verwarmen. Bobby Schulen spreekt over een mooi thema. Jouw aanwezigheid telt. En dat vinden we ook voor al onze kijkers van Hour of Power. Uw en jouw aanwezigheid telt. Kelly Cruz is een prachtige zangeres en ze zingt heel ingetogen dat prachtige Onze Vader. Het koor zingt Total Praise en dan gaan ze echt een beetje uit hun dak. En ik ook een beetje, want ik heb een muzikale virtuoos hier vanmorgen als gast. Het is een 20-jarige jongen uit de Bijlmer, een pianovirtuoos. Hij deed mee aan het prestigieuze Prinses Christina Concours, het Steinway Concours. En nog veel meer andere dingen. Maar wat was nou het hoogtepunt voor jou, Daivo? Goedemorgen.
Goedemorgen, Jan.
Ja.
Mijn hoogtepunt...
Dat was live?
Dat was live op tv, toen ik met Wibi Suryadi mocht optreden in het Concertgebouw. Ik deed toen mee aan het Orkest van Nederland en ik mocht toen met God zegen in de finale samen met hem staan. Daar ben ik tot op de dag van vandaag zeer dankbaar voor.
En dat is zo'n ontzettend leuk stuk. Zullen we even naar het allerlaatste deel gaan, waar jullie helemaal blij zijn als jullie samen gespeeld hebben? Oké, we gaan even kijken.
Bravo!
Ja, ik kan begrijpen dat dat als 20-jarige een fantastisch moment in je leven is, hè?
Ja, dat was echt een fantastisch moment. Ik was steenzenuwachtig.
Ja?
Jong, ik had het niet meer op dat moment. Ik kwam die zaal binnen. Ik ging zitten achter de piano. Ik dacht van, oké, nu moet het gebeuren, Ik moet het goed doen. Iedereen in Nederland kijkt mee.
Nou, daar gaan we straks over praten. Ben je zenuwachtig voor dit programma?
Nee, totaal niet.
Want jij kent het van jongs af aan, hè?
Ik ken het vanaf jongs af aan, ja. En ik ben er echt dol op.
Dol op Hour of Power. Nou, goed om te horen. En wij gaan naar Shepherd Grove en komen straks terug. En je gaat hier nog spelen ook op de piano met
mij
thuis. Ja, super.
This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning.
Good morning. Yes, welcome, welcome, church family. We are so happy to have you here. You know, it is not an accident that you are here today. It's not an accident that you're tuned in with us or listening to us at this very moment. The Lord wants to speak to you today. Would you turn around and shake the hand of the person next to you and say, God loves you, and so do I.
Well, we're just so glad you're here today. I want to give a special welcome to Steve and Susan Caudill, who are husband and wife duo assisting us in worship today. So glad to have you here today, guys. Can we give them a hand and thank them? And wow, we're just so glad that you're here today, too. And we're going to lean into the strong arms of Jesus Christ and believe that he can carry the burdens that we've been carrying alone for so long. He's going to lift it off your shoulders. So Father, in Jesus' name, we give these heavy burdens to you, and we thank you that you love us, that you care about what it is that we're going through, and believe, God, that we're going to leave here with a fresh vision. I pray for everyone watching on the internet and through television, favor, blessing, and breakthrough in Jesus' name. Everyone here, the same thing. Just open up heaven, God, and pour out so much blessing there wouldn't be enough room to contain it. We love you. It's in Jesus' name. Amen. Amen.
You may be seated. In preparation for Bobby's message, the words of our Lord found in Luke. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, "Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work by myself? Tell her to help me." "Martha, Martha," the Lord answered, "you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. We, church family, are striving to be present with others. We are not letting good things get in the way of the most important things. Amen.
Thank you, choir. Steve Caudill, Susan Caudill.
The glory of Christmas. Een ware muzikale kerstbeleving.
Whatever your heart is looking for, it's looking for God.
Samen kerstbeleven. Een nog altijd actuele kerstboodschap.
That thing you've been waiting for has come.
Met muziek van Dwight Dissels, Joke Buijs en band. En een groot samengesteld Hour of Power Core, begeleid door niemand minder dan Don Newen. En vanuit Los Angeles, Amerika, een speciale videoboodschap van Bobby Schuller.
When Jesus arrives, everything's going to be different.
Presentatie Jan van den Bos. Kom 16 december ook naar de Eusebiuskerk in Arnhem en beleef met Hour of Power het ware kerstverhaal. Bestel nu uw tickets op hourofpower.nl/kerst.
December wordt echt een feest. En mooi dat er al zoveel belangstelling is. Muziek, daar houden we van bij Hour of Power. En vandaar dat Daivo Braaf mijn gast is. Straks genoten van dat optreden in het Concertgebouw. Maar als ik nou dit doe, hè?
Ja. Dat brengt herinneringen naar boven, Jan.
Ja.
Je brengt hele mooie herinneringen naar boven. Ik weet nog goed, dat is het allereerste klassieke muziekstuk dat ik ooit heb gehoord als kleine jongen, toen ik niet in slaap kon vallen. Toen heeft mijn moeder dat afgedraaid, Eine kleine nachtmuziek van Mozart. En daar heb ik toen de hele nacht mee geslapen en ik weet nog gewoon dat ik echt als een roos sliep. Ik was niet meer wakker te krijgen, echt waar, totdat je die track uitdeed, zeg maar.
Ja.
Dan was ik ook echt wakker, maar ja.
En dat is zo'n tijdje doorgegaan, hè?
Ja, het is een tijdje doorgegaan tot en met mijn 12e, geloof ik. Dat ik nog heel lang met klassieke muziek heb geslapen. En ja, ik weet niet, ik vond het altijd zo'n rustgevend iets hebben. En het heeft, zeg maar, naast dat het kalmerend heeft, heeft het ook een eigen karakter naast alle andere muziek, zeg maar. En dat is ook wat mij eraan aantrekt, zeg maar. Ik hou van anders.
Ja, maar je lijkt een beetje op de jonge Michael Jackson. Ik zou verwachten dat je... Toch?
Je bent niet de eerste die het zegt,
nee,
hoor.
Waarschijnlijk ook niet de laatste.
Nee, ik heb ook gehoord dat ik op Bruno Mars lijk en Lenny Kravitz. Dus ja, maar ja...
Maar jij bent in de klassiek blijven hangen.
Nou, in de klassiek blijven hangen. Ik wil gewoon vooral graag op mezelf lijken.
Ja, ja. Hoe doe je dat?
Gewoon door mezelf te zijn.
Ja.
Ik ben gewoon duidelijk braaf. Ik kom uit de Bijlmer, 20 jaar oud. En ik dien God met heel mijn hart en heel mijn ziel. En alle muziek die ik maak, probeer ik zijn naam centraal te stellen. Ook al heb ik het misschien niet direct over hem. Alles wat ik doe, alles wat ik maak, alles aan tijd wat ik in muziek stop, is allemaal ten ere van hem. En het draait allemaal om Jezus, het draait allemaal om God. En zolang hij centraal staat in mijn leven, kan hij definiëren wie ik ben en hoef ik dat niet zelf te doen, zeg maar. Want je kan het namelijk niet altijd weten.
Nee.
Maar God weet altijd wie je bent, want hij heeft je namelijk gemaakt.
Ja. Voor iemand van 20 jaar weet je verdraaid goed waar je mee bezig bent, toch?
Ik laat mezelf altijd leiden en graag onderwijzen door God zijn wijsheid.
Ja. En van gezin kom je? Want je zei, je moeder die liet je in slaap vallen met Eine Kleine Nachtmuziek.
Ja.
Je vader heeft ook grote muzikale talenten.
Ja, die heeft zeker grote muzikale talenten. Die heeft in de jaren 80 heeft hij een hit gehad genaamd Get It On. Is toen allemaal grijs gedraaid in alle discotheken. Op een gegeven moment heeft hij er wel afstand van gedaan. En dat is denk ik maar goed ook, want anders was je mijn moeder nooit tegengekomen.
En dan was jij er nooit geweest.
En dan was ik er ook nooit geweest.
Bel me. Er wonen heel succesvolle mensen, maar er wonen ook veel jongeren aan de zelfkant van het leven, verslaafd, zwervend. Wat doe je voor de buurt?
Zeg maar, als ik een zwerver bijvoorbeeld tegenkom die heeft honger, of ik zie er gewoon één bij de Albert Heijn staan, dan heb ik gewoon wel eens dat ik gewoon de Albert Heijn binnenloop, ik koop wat croissants, ik koop wat drinken en ik geef het gewoon aan hem of haar. Ik zie gewoon iemand daar op dat moment die hulp nodig heeft en die is zeer kwetsbaar en is waarschijnlijk alles verloren in zijn leven. Ik weet niet wat het verhaal achter hem of haar is. Ik handel dan gewoon vanuit mijn hart en ik geef die man gewoon de liefde die Jezus aan mij gaf toen ik hem leerde kennen, zeg maar. Dus wat ik voor mijn buurt doe is eigenlijk altijd Gods liefde delen door altijd liefde over te dragen vanuit een dankbaar hart.
Het begon allemaal met Eine Kleine Nachtmuziek van Mozart. Trouwens, mm-hmm. Bach is jouw favoriet, hè, dacht ik.
Dat is echt mijn favoriet, ja.
Ja, wel geweldig, hè?
Mm-hmm. Ik vind het een hele inspirerende man ook.
Ja.
Ik vind mensen denken alleen maar bij Bach aan Matthäus Passion en hele mooie koraalmuziek.
Ja.
Maar wat ik zo inspirerend vond aan Bach was dat hij zichzelf echt was. Weet je, hij maakte muziek waar niet iedereen het mee eens was, omdat het in die tijd had je zeg maar speciale regeltjes van hoe muziek geschreven moest worden. En Bach had niet altijd zin om zich daar aan te houden. En ja, dat werd soms ook niet altijd gewaardeerd. En soms was het ook weer zo dat zijn muziek dan zo ingewikkeld was voor andere mensen. Dat ze dan zeiden van ja, Bach, weet je wat, ga je maar lekker in een ander klooster werken, want dit pikken wij hier niet. Maar ja, goed. Bach had er maling aan. Hij maakte muziek vanuit zijn hart en zoals God het hem ingaf. En ik denk dat wij dat als muzikanten gewoon moeten blijven doen, snap je?
Ja. Ik vind het zo grappig dat iemand van 20 jaar lesgeeft over Bach.
Lesgeeft? Ja. Lesgeeft, oké. Okay.
Je zit op het conservatorium in Zwolle.
Ja.
Ja. Maar op je 14e deed je al mee aan het prestigieuze Prinses Christina concours. Mm-hmm. Je hebt aan het Steinway concours meegedaan.
Ja, ook daar ben ik zeer dankbaar voor. Weet je, ik heb mijn talent gekregen van God. En ik zet het met alle liefde in. En ik wil graag ook ontdekt worden door andere mensen. Dat was ook een van de redenen dat ik meedeed. En ja, ik heb misschien niet gewonnen in het programma. Maar ik vind het altijd alsnog, als ik eraan terugdenk, een eer om te mogen beseffen dat ik wel in de landelijke finale heb mogen staan. Ja. Met ook heel veel andere muzikanten die ook echt steengoed waren.
En dan doe je mee aan de Steinway concours en dan komt eigenlijk het hoogtepunt. Mm. Het Orkest van Nederland. Mm. Waar jij in de, in het Concertgebouw eindigen. We zagen net een stukje van, maar ik vind het wel leuk om daar nog even over te praten. Dus we gaan nog een iets langer stukje zien.
Ja.
Dat het zo'n bijzonder feest was. Overvolle concertzaal, met allerlei bekende Nederlanders die daar zitten, die allemaal kritisch meekijken. Je zit daar tegenover Wibi Soyari. Wat gaat er dan door je heen? God help me? Of?
Ja, precies dat. Ik zou eerlijk tegen zijn, Jan. Ik was steeds zenuwachtig. Ik bedoel, je zit met Wibi Soyari daar en het is een kans die waarvan duizenden dromen, zeg maar. En die wordt dan jou op dat moment gegeven en dan moet je het gaan waarmaken op dat moment. Nou, er gaat wel even wat door je heen, ja. Maar als we naar elkaar keken, dan zagen we iets van onszelf terug in elkaar. Dus zo ontstond er dan zo'n soort van chemie, een klik. Ja. En ja, dat is heel fijn werken, zeg maar. Want dan heb je niet alleen het gevoel dat je een leerling-docent bent, maar dat je ook een soort van wat persoonlijkere band hebt met elkaar. Ja. Zeg maar een soort van vriendschapsrelatie, als het ware.
Je hebt over persoonlijke band. Je komt uit een hecht gezin, hè?
Ik heb het heel erg gezien.
Ja. Helpt dat?
Het helpt zeker weten.
Ja.
De relatie die ik heb met mijn ouders is echt heel goed.
Waar ook op elke zondagmorgen naar Hour of Power wordt gekeken.
Mm-hmm.
Wat vind jij er leuk aan?
Ik vind het programma zelf heel leuk. Omdat er op zo'n positieve manier naar het leven gekeken wordt en een positieve boodschap aan mensen gegeven wordt.
Wat is je droom?
Mijn droom is om als concertpianist en artiest door te breken.
Hoe breek je door eigenlijk? Wat maakt jou uniek?
Ik wil gewoon echt muziek maken en gewoon door die muziek liefde delen met mensen. Als je voor eind blijft houden dat je met muziek bezig blijft en het ook echt blijft maken vanuit een oprecht hart, dat je dan het vers komt. En weet je, je kan naar anderen kijken van ja, er zijn heel veel andere talenten, maar je moet gewoon ook het geloof hebben in jezelf dat je het kan.
Ja, en je kunt het.
Ik geloof dat ik het kan, ja.
Je componeert zelf. En je hebt een stuk gecomponeerd op basis van een Bijbels gegeven.
Ja.
Vertel.
Het stuk heet Genesis. Het bestaat uit 3 delen. Waarin ik eigenlijk het hele scheppingsverhaal over hoe de aarde is ontstaan en hoe God het heeft gemaakt, vertolk in muziek. En dat houdt in dus ook de schepping van de aarde zelf. Dat is deel 1. Deel 2 is de liefde tussen Adam en Eva in het paradijs. En deel 3 gaat dus over de zondeval. En daarmee ook de belofte die God doet aan de mensen, dat hij ze van die zonde zal verlossen door Jezus te sturen en hem aan de mensen te geven. En mijn ervaring leert dat als je mensen vanuit een artistiek punt dat probeert bij te brengen, dat ze er dan ook meer voor openstaan.
En die muziek wordt zo in je hoofd geboren?
Die muziek komt zo van bovenaf en wordt hier geboren en wordt hier gespeeld.
Ja. Je hebt 1 persoon uit de Bijbel die jou bijzonder aanspreekt.
Ja, dat is Jozef. Dat gaat heel ver terug, want ik ben als kleine jongen heel veel gepest op de basisschool. Omdat ik, mijn persoonlijkheid, wie ik was, het matchte niet met hoe andere kinderen waren. Ik werd vaak buitengesloten en ook op de middelbare school. En als ik kijk naar Jozef, werd hij eigenlijk ook een soort van gepest door zijn broers. Want zijn broers waren jaloers op wie hij was, omdat hij zo hoog werd aangesteld door zijn vader. Wat ik zo mooi vond was dat Jozef nog bij zichzelf dacht van ja, maar waarom gebeurt mij dit nou? En dat voelde ik ook op dat moment. Maar dan, als je dan nu terug moet kijken en terugblikt op je leven van hoe het toen ging, dan zie je dat nu alles een reden heeft gehad. En Jozef was emotioneel ook een sterke man later en daarom kon hij ook Egypte regeren. Maar hij moest eerst door al die beproevingen heen, zodat hij daarna de sterke man Gods kon worden die hij toen daarna mocht zijn. En dat zie ik ook gebeuren in mijn leven en dat is wat mij zo inspireert als ik naar hem kijk, zeg maar.
Geweldig. Ik zie jou zomaar ook op een preeksel staan. Mooi. Hey, ik vond het een ontzettend leuk gesprek. Vertel even wat er 3 jaar geleden gebeurde bij een auditie met Wiebe Suryadi.
Ik weet nog goed dat ik een Fuga van Bach aan het spelen was. En Wiebe, ja, ik was helemaal into the music. En later op tv heb ik toen gezien dat Wiebe schijnt toen heel erg enthousiast te zijn geworden daarover. Omdat hij zei van kijk hoe hij die stemmetjes opbouwt. En op een gegeven moment gaat het stuk stond hij op en dan stond hij ineens naast me. En ik dacht van wat gebeurt hier nou? En ik kijk zo naast me en hij staat ineens naast me. En hij staat zo met open armen en ik omhels hem zo en ik denk van wauw. Dat was echt zo'n gaaf moment zeg maar dat je al zo ziet van door, alleen maar door muziek te maken dat je hoe enthousiast en hoe levendig je iemand kan krijgen, zeg maar. Dat het dan zo in iemand, dat wat je allemaal naar boven in iemand kan halen, nou, zeg maar.
Wij kijken er even naar, ondertussen lopen we naar de piano kijken hoe jij zo meteen alle Hour of Power kijkers op deze vroege morgen nog levendiger kan krijgen. Deal?
Deal.
Oké. Okay.
Zou je wel gecoacht willen worden door Wiebe?
Zeker, zeker weten. Ja. Wat ik bijzonder vind is dat je bent 17, ja. Je bent helemaal gek op Bach. Je speelt Bach. Dus ja. Jonge mensen die Bach spelen, maar dan met zoveel pas en een fuga die dat met stapelen daarvan en die structuren voelt. En dat is ook, dat speel je niet gewoon, maar je voelt het echt. Je wil die muziek laten leven, je wil dat wij dat voelen.
Ja.
Ik ben helemaal trots op je.
Dank je wel.
Het is duidelijk, je bent door.
Dank je wel.
What I do, I'm not what I have, and I'm not what people say about me. I'm the beloved of God, that's what I am, and no one can take it away from me. I don't have to worry, no, I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. I don't have to worry, no, I don't have to worry, no. I can trust my friend Jesus and share his love with the world.
Iedereen heeft Gods liefde nodig. Help Hour of Power die boodschap te verspreiden.
Share his love with the world.
Weet je wat we als Hour of Power Nederland zo fijn vinden? Dat we zoveel vrienden hebben die ons ook ondersteunen en het mogelijk maken dat we elke zondag kunnen uitzenden. Dat we jonge talenten als Dival aan u kunnen presenteren. Jonge mensen die ook een boodschap hebben. En daarvoor zijn we ook zo blij dat zoveel jongeren naar Hour of Power kijken. Nou, die kunnen niet altijd donateur worden, omdat ze nog bezig zijn met de opbouw van hun bestaan. Maar als u dat wel kunt, dan wil ik u vragen van harte om Hour of Power te steunen. En daar zijn we u zeer dankbaar voor.
Friends, would you say this with me? Hold your hands out like this as a sign of receiving. We're going to say this together. I am not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I'm the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. We're in a short series today, in the third part. If you're just joining, you don't have to have heard the other parts, but we're talking about the deepest need of every human being, and the most important need that we have is to bond deeply with God and to bond deeply with people, and then as Christians to remember that bonding deeply with people is one of the most important ways we bond with God. And so we talk a lot about what it means to have a good relationship with God, but these few weeks we're going to talk about our relationships with one another and how those relationships build us spiritually and work within us everything we need to live a life of victory. All those trophies, all those cars and properties or money or work or whatever it is that you've done in your life, none of it will matter if you don't feel right with God and if you don't feel right with your friends and your family. And this is what God wants for you, that you would bond deeply with others. So often in life, we're searching for the answers in all the wrong places, and in our work or in our hobbies or in entertainment. All of those things are important, and you should engage in them. The most important thing is sometimes right in front of you. Your best friend, your siblings, your parents, your kids, and your spouse. This is what matters. And this is how, one of the greatest ways, God is going to grow you. And so if we want to grow, we have to learn. Everyone just say this, repeat this after me. I cannot maintain myself.
I cannot maintain myself.
You can't. You can't do life alone. You need people. That's why God calls the, that's why Jesus calls the church the body of Christ. Paul meant that literally. You literally put skin on Christ, that when I receive a hug from you, an empathetic conversation from you, when I do something great with you, I'm not only doing it with you, I'm doing it with Jesus if you're filled with his spirit. And so there's this great thing, it's called incarnational theology, that we, one of the best ways we experience the Lord is not only on the mountaintop or in great worship services, but when we're doing life with other believers. And so for many of us, you're struggling with depression or addiction. Or maybe it's not anything so heavy. Maybe you just lost your job, or you're just going through a tough time, or a bad breakup, or a divorce. And you think, I don't want to share this stuff with my friends. I'm already a burden to them. I don't want to be even more high maintenance. Let me just give you a bit of advice. I had to learn this myself. Lean into it with your friends. I'm going to read from Luke, and this is the evangelist Luke, his telling of the story of Jesus. Visiting the house of Mary and Martha. Before he tells that story, he tells another story that is actually, no, most people don't know, is linked. And that is the very famous story of the Good Samaritan. Now, the Good Samaritan, we always think of Samaritan as a good thing. In Jesus' day, a Samaritan was a hated person. They were seen as a sort of half-Jewish, half-Assyrian. They were like Jewish. They thought they were Jewish, but they had their own mountain and they had their own Torah, but it was different. So they were like hated by the Jews more than almost anybody, even more than the Romans. They hated these Samaritans. And so in the story, Jesus then is talking to a Jewish rabbi. And this rabbi says to him, Jesus, how can I inherit eternal life? And Jesus says to the rabbi, well, you know the Bible. How would you answer that? And this smart rabbi leans back for a minute and he thinks about it and he says, love the Lord with all your mind, with all your soul, with all your strength, and love your neighbor as yourself. And Jesus says, you've answered correctly. Do this and you'll inherit eternal life. And then there's this awkward moment. And it says that the rabbi, hoping to justify himself, says then to Jesus the second question, who is my neighbor? And of course, Jesus tells a story. He said, once there was a really good Jewish man, and he was on his way to Jericho, and he was robbed and beaten up and left on the road. And coming down the road, it says priest, but we're going to say pastor, okay? Coming down the road is a pastor, and this pastor was on his way to Jericho to do ministry, and he was very busy, so he stepped over this man on his way to preach at a local church. They were expecting him at 8 o'clock sharp. Then soon an evangelist, it says a Levite, but we're going to say evangelist, was on his way to a revival. He'd received a prophecy that the Lord was going to move in incredible power, and that was supposed to begin at 8:30. And they were already, he'd already gotten a text that they had started the music. They were wondering where he was. And so he's on his way to the Jericho revival and sees this beaten man. I'm like, I'm so sorry. I love you. All right? And got to the meeting. And then, I don't know, a Scientologist was walking down the road. And he saw this man, and he said to himself, he needs help. So he picked up the man, and he put him on his donkey, and he took him to a hospital and a hotel, made sure his wounds were mended, cared for him, fed him, left some extra money to make sure he could get to a full recovery, and wished him well. And Jesus asked of these three, the pastor, the evangelist, and the Scientologist, let me start over. He asked this man, of these three, the priest, the Levite, or the Samaritan, again, the Samaritan so hated, you know, who loved their neighbor? And the rabbi couldn't even say Samaritan. I mean, he just hates him so much, but he said something like, the one who helped the man on the road, the one who was present. The one who recognized that the most important thing in your life is the thing that's in front of you. that God calls us to the 15 feet of space around us. It calls you to the person you're sleeping with in bed, the person that you wake up and have breakfast with, your children, your spouse, your colleagues at work, your close friends. Very often we think we're supposed to be somewhere else in Jericho, and sometimes we are, but the most important thing is what's right in front of us, our family, our friends. God's the most important thing, but God tells us, make the most important thing in your life these people, right? God calls us to bond deeply with one another, to love each other, to be present. Can we get an amen on that one? And so the story of the Good Samaritan about being present with people who are in need right around you then goes right into, Luke then carries that story right into this famous story of Mary and Martha. So it's just after that. So Jesus then is on his way. And we're just going to say this for a minute. They were going to Martha's house. Everybody say Martha's house. We need to show Martha a little sympathy here, right? This is her place. And hospitality in Jesus' day was a big deal. And it still is a big deal in the Middle East. But in his day, hospitality was the most important thing. You care for your guests. You protect your guests. You honor and make sure that they get the best stuff. And you pull out all the stops. And you care for them. It's still that way today. I digress. But I was with a friend of mine in European friend of mine in Israel, and he was trying to explain to me hospitality in Islam and in the Palestinian world. And we're walking through the old city, Jerusalem, in the Palestinian quarter, in the Muslim quarter rather, and he picks a random door, and he knocks on the door, and this guy answers, and this guy says something to him in Arabic, just like, hi, we'd like a cup of tea. And this stranger invites us in with a big smile on his face. You'd think we were at a five-star restaurant. You know, sits us down at his table and lays down a little, you know, mat and brings us some tea and offers us to stay the night. And this was during the Intifada in 2005 when tensions with oh, gosh, the Iraq War, and nobody was going to Israel because of all the suicide bombs. I mean, it's crazy. And here's, like, a pastor and two white guys, one from Europe, one from America, and this Muslim Palestinian invites us because why? In the Middle East, culturally, it's the most important thing. And it was that way in Jesus' days. So you got to empathize with Martha. She has a religious duty to care for the stranger, the alien, the hurt, but this is a special guest. It's Jesus. He's like a big deal. He's famous. And by the way, when Jesus comes and visits you, he brings 12 teenagers with him. So here's Jesus visiting and sitting down at the table with this woman, and she's getting to work, right? And she's busy, and this is the story. If you have your Bibles, I'm reading from Luke chapter 10, verse 38. It says, as Jesus and his disciples were on the way, he came to the village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came, by the way, this word, all the preparations, it's a bad translation. The word in Greek is diakonia. I know Luke puts this in here for a reason. The word diakonia means ministry. It means literally like Christian ministry. The Greek literally says Martha was distracted by all of her ministry. So ministry is keeping her from connecting deeply with Jesus and connecting deeply with her sister. One of the highest callings is to be in ministry. One of the best things you can do. And we're all called to do some kind of ministry. But what happens when our ministry, when a good thing, an awesome thing, becomes the most important thing, and we miss out on Jesus himself? So Martha was distracted by all the ministry that had to be made. She came to him and she asked, and by the way, she's wearing like what are those things, bib, you know, she's wearing an apron and it's covered in spaghetti sauce. She's got like yellow rubber gloves on. Her hair, it's terrible. It's a mess. It's terrible. And she says, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. So again, Martha's doing all this stuff and Mary's just listening to the Lord, right? But the Lord says, Martha, Martha, you are worried and upset about many things, but few things are needed, or indeed, only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. This word, worried, is the word merimnao in Greek. Everybody say merimnao. It means worried or anxiety, but it literally means to be pulled apart into pieces. If you were to pull apart a bread, you know, to serve it to people, you'd be merimnao. It's like being drawn and quartered, stretched so tight in so many directions, you break. He says, Martha, Martha, you are merimnao. You are being pulled in a million directions, but only one thing matters. You think it was good that Martha was being hospitable? Absolutely. That she was serving? Absolutely. But how often in our hospitality, in our work, in our service, in our hobbies, do we forget that all of it is for one thing alone? To bond deeply with the Lord and with others. So often in our busyness, in our worry, in our chronic worry, worried about work, worried about errands, worried about bills, worried about everything that needs to get done, worried about ministry, we forget that in the end, none of it matters except one thing: our relationship with God and our relationship with people. Worry kills bonding. Jesus is just saying, Martha, come sit with us. Be present with us. Stop judging your sister. Talk to her. Talk to me. Let's enjoy this time together. If you feel bad for Martha, I do too, because I am Martha a lot. And I think that very often it's easy to resent the Marys in our life. And sometimes there are people who come into our lives and they just want to talk to us or do something fun with us or sit and be with us, but we've got a million things to do. And it's easy to sometimes resent the people who want us or want to be with us. But what we forget is they are just longing to get from us what we need to get from them: deeply held, pure, good, compassionate love. One of the things that I had to learn, moving from being a boy to a man, was that part of maturing was understanding that time is the currency of love. You want more free time? You get less love. You want more love? Say goodbye to your free time. That's just how it is. And very often we can resent the love that's in our life because it can be these beautiful little hands that keep us, hold us back from building a career or pursuing a dream or crossing a finish line when we want to. We forget that the more free time you have in your life, the less love you have in your life. I realized this when I started dating a serious girlfriend named Hannah Presley. Yes, she's related to Elvis. It's a long story. I never had super serious girlfriends. Most of the girls that I dated, I didn't get very serious with. Hannah was actually the first serious girlfriend I really had. And she was my dream girl. I pursued her for a long time, and we started dating, you know, at the beginning of a college year. And by the end of college, we'd been dating about 9 months, and it was getting serious. And I'm in Oklahoma, and Oklahoma in the summer is hell. It really is. If you're from Oklahoma, I'm sorry. I hope you agree with me. There's some really nice things. But like one time when I was filling up gas at the gas station, the whole thing was covered in grasshoppers. It's like 117 and like 100. So anyway, my point is, I was not planning on staying in Oklahoma. And I got to this point where I like had this dream of an epic summer, like a surfing thing and all the stuff I was going to do. And I was going to leave my girlfriend in Oklahoma and then just come back and we get right back into it. But as I began to talk to her about this, I realized there was a fork in the road. I could go to California, letting my girlfriend live in the same town as her old boyfriend for 3 months. Or I could stay in hell Oklahoma. I love Oklahoma. It's just an... with an angel. And I did. And that was kind of the beginning, you know, when... we had an awesome summer because there are actually a lot of great things to do in Oklahoma in the summer. But my point is that in life, you get a girlfriend, you have less free time. You get married, you have less free time. You have kids, you have no free, zero. No, it's like negative. Like no free time or regular time or sleep time. There's just nothing. If you got a dog or a cat, say goodbye to even more free time, right? So love, having love in your life means there's less free time. And the point is this, don't resent it. Don't resent people because they want to be with you. Don't resent people because they want to talk to you or have a longer dinner with you or want more than a cell phone or call or a text. They want to sit with you and do fun things with you. Don't resent them for that. People love you and want you. You can't do it alone. Amen? Father, we thank you. We ask, Lord, that you'd help us to bond deeply with our friends, with our family. Lord, I know that there are some people under the sound of my voice who've gone through a brutal divorce or maybe have lost a spouse to death. Or maybe there are people here who have never been married and they want to be married. Or people here who've lost a good friend and need another best friend. Lord, we need relationships in our life. So I pray, this blessing I pray this morning is that for that person who's desperate for more, that every person under the sound of my voice would go deeper in the relationships they have and would even grow in the number of relationships that they have, that they would be healthy relationships, that they'd be good, and they'd cause us to grow deeper in our relationship with you and to have bigger dreams and a bigger vision for our life. Lord, we love you. It's in Jesus' name. Amen. And now the Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and give you his peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
Dat is een mooie gedachte van Bobby, dat we soms zo druk zijn met onszelf dat we geen tijd hebben voor die ander. Maar juist tijd aan ander geven is datgene wat God van ons vraagt. Nou, mooi dat je dat ook verteld hebt en wil doen in je leven. Tijwel, ik heb genoten van je pianospel, zeg.
Dankjewel.
Je bent echt een kei. Gaan we eens een keer vragen of je hier een huiskamerconcert wil geven.
Dat zou me te gek lijken.
Deal. Hey, ik heb ook wat voor jou.
Oh, wauw.
Kijk, oh, wauw. Dat is mooi, hè?
Nou, dankjewel.
Ja. Ik vond het heel leuk. En,
ik ook.
Misschien ga je nog eens optreden in een concert van Hour of Power.
Hè? Dat zou me te gek lijken.
Kijk, goed. En wij gaan afscheid nemen. En ik hoop dat iedereen genoten heeft van deze uitzending van Hour of Power. Volgende week hoop ik een moslima te interviewen die Christus heeft gevonden. En Bobby Schuller interviewt de nieuwe dirigente Irene Messaloris van het koor van Hour of Power. En praat over vergeving, dat we een ander moeten vergeven, omdat ze zelf ook vergeving hebben gevonden. Vrienden van Hour of Power, ik vond het geweldig om dit programma weer te mogen presenteren. Dank voor al die hartverwarmende reacties die we krijgen uit alle delen van ons land, maar ook ver daarbuiten. En zoals bekend wordt Hour of Power elke zaterdagavond in Suriname uitgezonden en vanmiddag bij Family 7. Hartelijke groet van het team van Hour of Power en een fijne zondag.
Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.